Ik denk wel elke keer, dat gaat mij volgende keer niet overkomen. Welkom bij Working Apart Together, ofwel WAT. Een podcast voor iedereen die meer wil weten over freelancen en wat erbij komt kijken. Wij zijn Linde,
hey.
Griet,
hallo.
En Carlien, drie freelance copywriters die alleen werken, maar eigenlijk niet zonder collega's kunnen. In deze podcast bespreken we de vragen en twijfels die de kop opsteken in ons dagelijks leven als freelancers. Op de website van WAT, ditiswat.be, helpen we freelancers en ondernemers om zelf hun communicatie en marketing te nailen. Check ons cursusaanbod of subscribe op onze nieuwsbrief en ontvang om de 14 dagen een concrete tip. In deze aflevering gaan we het hebben over tarieven.
Tarieven!
Ja, voor veel freelancers iets waar dat ze zich regelmatig het hoofd over breken. Hè.
Voor ons ook.
Ja. Never ending story.
Echt.
Never ending story.
Is dat iets?
Ja, dat is een film. Hè.
Ja. En een boek.
Je kent daar gewoon de team toen van, of wat?
Ik heb hem net herbekeken. Vers in mijn hoofd.
Oké, okay, maar dus...
Maar we horen het van collega's. Hè. We lezen het soms ook wel eens op LinkedIn vooral dan. Of,
ja.
En zeker...
Ik krijg daar zelfs mails of berichten over van andere freelancers.
Ja, inderdaad. Ja, ik heb daar ook al met andere freelancers vaak over gehad.
Ja, wij onderling.
Ook, zeker.
Heel vaak.
Dus, de hamvraag. Hoe bepaal je je tarief?
Ik vind het... Uw beginverhaal van hoe jij begonnen bent, Linde, als freelancer een goeie.
Ja, dat was in mei 2016.
Schrijven 2016.
De tijd dat de dieren nog spraken. Dat was dag 1 van mijn freelancerschap. Ik was echt zo kei blij en ik had op al mijn sociale mediakanalen enthousiast gepost dat ik niet meer in loondienst werkte en voortaan altijd op zoek was naar werk of zoiets.
Mm-hmm.
En dat kreeg superveel likes en toffe reacties. Allee, iedereen was kei blij gelijk voor mij of... Even enthousiast als in de post waarschijnlijk. En er belde iemand die ik nog kende van vroeger. En hij had nu een eigen bedrijfje. En die had mijn post dus gezien. En die zei, ik ga je inschakelen. Ik had zoiets van, oh my god. Is dat echt aan het gebeuren? En plots zei hij zo van, wat is je huurtarief? Ik had er dus nog niet over nagedacht. Dat is echt gebeurd. Ben dan zo ter plekke hardop beginnen rekenen. Dat dat ook niet echt mijn sterkte is, zo rekenen en al. Maar dan dacht ik, ik moet dus een helft afgeven aan de belastingen. Ik moet daar ook nog sociale zekerheid betalen. Zo, ik was er echt zo luid op aan bedenken. En dan heb ik zo gezegd, 45 of zo.
Oei.
Achteraf gezien was dat belachelijk laag, dat tarief. En pas weken nadien kwam ik dan via een andere freelance copywriter te weten. Zij gaf mij een opdracht door. En ze zei van, ga zeker niet onder mijn tarief voor die klant. Dan zitten we op dezelfde golflengte. En ik zo... hoeveel is dat dan? Ja, 60. En ik zei, what?
Dat is echt een gigantisch verschil.
Maar en toen dacht ik wel van, jongen, echt. Ja, je moet dat eigenlijk wel weten, hoe dat je begint. En hoe kom je dat dan te weten? Is dat dan zo een...
Het is ook niet met iedereen gemakkelijk om het zomaar over geld te hebben, hè.
Ik vind mensen zijn bang van geld, hè, of praten over geld.
Maar ik ben niet bang van geld. Maar ik ben vooral bang dat... Allee, ik denk, ik vul het misschien al te veel in voor mijn klanten. Zo, gaan die dan niet te veel vinden? Of ik heb ook het gevoel dat ik het dan zo moet uitleggen ook, waarom.
Ja. Verantwoorden.
Gaan die dan niet te veel vinden? Of gaan die wel ga ik wel genoeg werk krijgen als ik een bepaald tarief vraag?
Ja, ook, denk, die gaan nee zeggen. Hè,
zo of van... die gaan tarieven vergelijken. En, maar daarom is het zo belangrijk ook om regelmatig met mede-freelancers te overleggen.
Ja.
Uit uw vakgebied. Voilà. Hè,
inderdaad, om de gangbare, het markttarief wat te weten. Eigenlijk moet je geld ook zien als een middel om je leven zelf in te richten. Geld betekent gewoon een beetje vrijheid. Dus als je meer geld krijgt, dan heb je meer vrijheid. Dat klinkt wel zo wat... fire-achtig, dat is dus helemaal niet. Maar wat ik daar bijvoorbeeld mee bedoel, als ik aan een supergroot bedrijf een aanzienlijk tarief vraag voor een bepaalde opdracht, dan schep ik in mijn agenda en op mijn rekening gewoon wat ruimte.
Ja.
En dan kan ik bijvoorbeeld voor een VZW of zo een lager tarief hanteren, dankzij de fee van dat groot bedrijf.
Ja. Dus, of, sorry.
Ja, nee, zeg maar.
Nee, zeg, ofwel, zo'n grote opdracht waar je dan ook een groot tarief kunt rekenen, kan je wel ruimte geven voor een zijproject. Ja, zoals wij hier. Ja. Dat wij tijd hebben voor wat. Of ja, iemand die met een passie bezig is, beeldhouwer is in bijberoep, of on the side, of poëziebundel schrijven. Zeg maar wat, dat schept allemaal mogelijkheden, hè, als je... euro's op je rekening.
Dus eigenlijk moet je naar geld kijken, niet als zo van, wat gaan ze denken, maar gewoon, dit is mijn tarief. En Als je ja zegt, goed. Als je nee zegt, ook goed. Ook goed. Maar ik ga daar niet onder.
Er komt ook gewoon heel veel bij kijken in je werkweek als freelancer. Allemaal dingen die moeten gedaan worden. Zoals bijvoorbeeld die marketingcommunicatie. Maar ja, ook offertes maken, waar dat op zich ook best wel veel tijd, nog altijd in kruipt. Juist omdat die tarieven zo'n vervelend ding zijn. Uw rekeningen maken.
Ja, soms wat meer vragen geeft u ook meer tijd om aan uw zaak te
werken. Voilà, want hoe lager uw prijs, hoe meer dat je moet werken om diezelfde datzelfde inkomen te hebben. En hoe minder tijd dat je over hebt voor al dat soort zaken. Hè?
Ja, en terwijl dat is eigenlijk een vicieuze cirkel ook. Hè. Je moet meer werken en je hebt geen tijd voor je marketing. Dus je kunt je tarief niet verhogen. En omgekeerd ook, als je wat hoger tarief vraagt, heb je misschien iets minder klanten, maar je zit wel sneller aan je ideale loon. Je hebt iets meer tijd over om aan je marketing te werken. En betere marketing, dat resulteert dan weer in klanten die echt zodanig overtuigd zijn dat ze graag ietsje meer betalen.
Mm-hmm. Dus, marketing of aan je manier van werken, zodat alles vlotter verloopt. Sneller hetzelfde werk kunt leveren. De klantervaring.
Ik heb een keer iemand op LinkedIn zien zeggen dat freelancers niet meer mogen spreken van kost dat ze aanrekenen, als het over een dienst gaat, hè, maar hij dat moet verwoorden als een investering die de klant doet. Want jij, als ze u inschakelen, ga jij hun zaak sowieso beter maken, gaat hun waarde verhogen. Dus zij doen een investering door u in te schakelen.
Je kunt wel nuanceren in je tarieven, afhankelijk van welke klant je voor u hebt. Maar je moet wel nog altijd even een reality check. Allee, ik kan hier niet de cliché zelfstandigen zijn die gaan neuten over de belastingen. Maar het is wel zo dat je als freelancer altijd een aantal dingen moet betalen die bij iemand in loondienst inbegrepen zijn. Belasting, sociale lasten, dat betaalt iedereen. Je moet er alleen als zelfstandige zelf aan denken. Maar vakantiegeld, ziektedagen, pensioen, moet het allemaal halen uit wat dat je klanten nu betalen.
Een velo.
Een nieuwe fiets, ja. Je krijgt geen maaltijdchecks, ecochecks, dat soort dingen. Dat klopt, hè. Je hebt ook wel een beetje investeringen soms te doen. Bij ons als copywriter valt dat heel goed mee. Maar als je camera's moet kopen of je moet heel veel kilometers rijden.
Computerprogramma's,
ander duur materiaal. Voilà. En dan zeg ik nog niets over de kilo's koffie die jij verzet.
Koffie, duur ze.
Dure
koffie. De marktprijs.
Chique koffie.
Ja. Fairtrade koffie bedoel je.
Fairtrade koffie kopen is altijd het beste. Maar goed, dat is voor een andere
podcast. En biobrood, ik ga al niet voor minder. Dus ik moet mijn tarieven verhogen, want dat biobrood.
maar
gewoon, je moet er wel bij stilstaan. En uw klant dan ook, dat dat niet netto op uw rekening komt. Voilà. Dat je op je factuur zet.
Andere mensen linken ook wel een waardeoordeel aan een geldbedrag. Hè. Als iets dat te ook, goedkoop is, als ik iets zie, kleren of gelijk wat, en het is verdacht goedkoop, dan denk ik van, dat gaat niet lang meegaan. Dat gaat brol zijn. Wel, ik lever zelf ook geen brol, dus ik wil ook niet te goedkoop zijn.
Dat is waar.
Dan word je niet naar waarde geschat. U werkt niet en jezelf eigenlijk ook niet. Je had toch ergens iemand dat een offerte gevraagd?
Ja. Ik hoorde van iemand die inderdaad een offerte had gevraagd bij verschillende reclamebureaus. En die ook inderdaad zo bij de goedkoopste offerte het gevoel had van zo'n prijsverschil met die andere bureaus. En dat ligt zo laag. Die hebben zeker mijn vraag niet goed begrepen. Of dat gaat... Ja, dus dat speelt wel degelijk een rol ook. Dat heeft een invloed op hoe dat mensen hun werk
iemand die zien. Een klant van mij die in consultancy zit, die haalde ook zoiets aan. Ze zei van, zelfs klanten die eigenlijk zelf geen supergrote budgetten hebben, hebben minder vertrouwen in een consultant die opvallend goedkoper is dan de andere. Want ze denken, de kwaliteit gaat even laag zijn als tarief.
Ook zelf moet je je werk waarderen, want je kunt bijvoorbeeld zeggen, aan deze tekst of aan deze opdracht werk ik 3 uren. Maar hoe komt dat je daar maar 3 uur voor nodig hebt? Omdat je natuurlijk superveel ervaring hebt, heel snel kunt werken. Al is het nu schrijven of monteren of whatever, of tekenen.
Alles wat je ondertussen geleerd hebt, ervaring of cursus.
Eigenlijk betalen ze ook mee voor... dus de snelheid waarin dat je dat kunt opleveren... Dat is iets dat jij ook geleerd hebt en dat is ook iets waard. Hè?
Het is belangrijk om de prijs te kiezen en daar dan bij te blijven. Als je naar de winkel gaat en er ligt daar een trui van 60 euro of zo, dan weet jij ook niet hoe lang... Of pak een brood, je weet ook niet hoe lang dat een bakker exact...
Hoeveel dat die wol gekost heeft.
Eender welk product, je gaat naar de winkel, daar hangt een prijs op en jij wilt dat ding... voor die prijs
te nemen of te laten.
Ja, te nemen of te laten. En eigenlijk is het perfect te verantwoorden om als freelancer ook te zeggen, voilà, kijk, ik kan hier bijvoorbeeld het salespage schrijven voor die prijs. En dan, hoe lang dat jij daar dan hebt aangezeten, dat is afhankelijk van, ja, dat kan gewoon zijn of dat je een goede of een slechte dag hebt. Ja. En inderdaad, van je aantal jaren ervaring enzovoort. En dan is het de kunst om gewoon te factureren wat je afgesproken hebt. Wat dat, ja, nu, ja. Als ik het zo zeg, dat is totaal niet raar. Maar toch, ik heb het daar een tijd lang ook wel moeilijk mee gehad.
Omdat je dat zo wat de bedrieger voelt van, ja. Oei, ik reken nu tarief zoveel aan, wat dat eigenlijk gelijk staat aan 5 uren. Ja. Maar ik heb er maar 3 uren aan gelegd. Ja. Oei, ik ben een bedrieger. Maar dat is niet zo.
Ik heb de pricing workshops een keer gevolgd bij een Australische copywriter. Hè, want ik vind dat ook altijd interessant om te zien hoe dat internationaal gaat. En die zei toen ook van, ik vroeg dat toen letterlijk van, ja, wat moet ik eigenlijk doen als ik het equivalent van 5 uur werk heb gezegd als offerte en uiteindelijk was het maar 3 uur werk. Moet ik dan aan die klant zeggen, ah, maar ik heb hem maar 3 uur aangezien. Of toch gewoon de afgesproken prijs vragen. En dan die vond dat echt een super rare vraag van mij. Maar wat vraagde hij nu? Ja, als het u gelukt is, in minder tijd, celebrate! Ja. En ze zei ook, zo krijgt je uiteindelijk een winstgevend bedrijf. En dat is toch de bedoeling.
Ik doe dat eigenlijk ook wel vaak. Als ik een forfaitprijs heb gezet voor iets, dan zit daar in mijn achterhoofd ergens wel ongeveer iets aan vast van hoe lang dat ik eraan ga werken. En dan maak ik er een spelletje met mezelf van om zeker binnen de tijd te blijven, maar liefst nog een uur ervan af te pitsen. En dan uiteraard evenveel kwaliteit te leveren. Maar ja, dat zorgt voor mij, geeft mij een deadline voor mezelf en ja, ik verdien ook iets meer.
Ja, het is dat. Ik ben er ook van afgestapt om mijn prijs te verantwoorden aan klanten. Want vanaf dat je begint je rekenwerk te delen, kunnen ze beginnen negociëren. Ja, voilà. Ja. En dat is niet de bedoeling. Ik vond dat ik al een hele grote stap gezet had door te zeggen van mijn dagtarief is zoveel en ik schat dat ik daar 1 tot 3 dagen werk aan ga hebben. Dat vond ik van mezelf al heel goed. Mm-hmm. Maar mijn factuur eindigde dan meestal ergens tussenin of zo.
Ja, ja.
Ik vond dat, dat was een vooruitgang buiten die €45 per uur of zo. Maar uiteindelijk deelde dan uw gedachtegang over hoe dat ik aan mijn tarief kom. En dan dacht ik van, ja, nee. Ik ga nu gewoon, de volgende keer dat ik zo een vraag krijg, zeg ik gewoon, het tarief voor deze opdracht is zoveel euro. Dat is dan het equivalent van die 3 dagen. Schrijf daar natuurlijk bij wat ze daarvoor gaan krijgen en al. Mm-hmm. En dan krijg ik een ja op die offerte. En dan heb ik gewoon het grootste bedrag dat ik ervoor kan krijgen. Dus dat is kei tof.
Hoe verdien je volgens jullie het meest als je met een uurtarief of dagtarief werkt of als je een pakketprijs geeft waarbij dat de klant betaalt voor wat dat hij krijgt zonder exact te weten hoe lang dat jij eraan aan het werken bent?
Ja, heel veel mensen roepen dan zo, we moeten afstappen van uurtje, factuurtje. Dus we kunnen daar misschien inderdaad wel even over...
Wij zijn ergens, denk ik, wij onder elkaar wel fan van pakketprijzen, maar ik vind het soms ook tricky.
Met bepaalde voorwaarden.
Ja. Ik heb nu al een paar keer toegepast dat het zeker niet voordeliger was, ik zal het zo zeggen, om die pakketprijs te geven.
Ja.
Omdat, je maakt op voorhand een inschatting op basis van de briefing, maar soms is die briefing zowel wat vaag. En je weet niet exact van hoeveel ga je aangeleverd krijgen, hoeveel ga je zelf nog moeten opzoeken of zo. En dan, de oplossing bijvoorbeeld van die Australische copywriter is dan om een heel hoog bedrag te zeggen.
Ja, maar ik plak er dus... real, we zitten in Vlaanderen.
Oh, ja, het is dat, we zitten inderdaad.
Maar wat je dan kunt doen, is gewoon zeggen, kijk, op basis van deze briefing kan ik geen offerte maken. Ik moet meer weten, ik moet duidelijker...
Ja, maar soms heb ik dat zelf pas door als ik mij dan echt zet om eraan te beginnen. Ja, en dan denk ik,
ik heb dat ook al voor gehad.
Dus ik plak daar dan een prijs op waar ik heel tevreden mee ben. Ik zeg inderdaad niet van, dat is het equivalent van zoveel uur. Ik zeg gewoon van, het zal zoveel euro zijn. En dan blijkt dat er toch nog extra dingen bij komen. Het hoort eigenlijk wel bij wat ze gevraagd hebben, maar dat was niet duidelijk. Hè. En dan uiteindelijk, ik hou mijn uren dan bij, mijn werkelijk gepresteerde uren. Dan deel ik op het einde van de rit die pakketprijs door dat aantal uren. En dan is dat echt niet meer
Komen de tranen.
Ja. Het is ook niet zo
dat is moeilijk.
Van een pakketprijs zalig maken.
Nee, maar in het begin werkte ik altijd per uur. Maar na een tijdje vond ik dat wel heel dubbel, want ik werkte in een opdracht soms super vlot af en stuurde die dan door. En dan verwachtte ik van, er gaat feedback komen. Ik ga er dan nog wat aan werken en zo. Maar er kwam dan nooit feedback, want ik vond het altijd direct goed.
Altijd. Ja.
Maar dus, en dan keek ik zo naar mijn geklokte uren en was ze van, shit,
En dan word je eigenlijk gestraft.
Dan straf omdat ik een snelle mezelf, werker omdat ik het snel en efficiënt en blijkbaar direct goed gedaan heb. Dus dan heb ik ook wel gedacht van, oké, voor dat soort opdracht ga ik wel een soort minimumplafond of zo. Ik ga niet minder vragen dan x euro.
Ja, dat is wel het voordeel als je al een aantal van dat soort projecten gedaan hebt. Allee, ik denk wel elke keer, dat gaan wij volgende keer niet overkomen. Dat gaan wij dus word je altijd wel ook wat slimmer. En zo kom je ook wel in hogere pakketprijzen terecht. Dus misschien is
wel, met deze podcast willen we dus mensen al wat... dus dan hoeven ze dat niet te doorlopen, heel die struggle.
Ja,
kunnen ze al van de eerste keer een hogere pakketprijs
vragen. Een pakketprijs, dat vertegenwoordigt ergens wel een aantal uren. Maar tegelijk ook weer niet of zo, omdat er is ook een waarde die de klant in ruil krijgt. En daarom is het dus, naast al die dingen waar je rekening moet mee houden, moet je ook wel kijken naar, wat is het project? Gaat dat iets zijn waar dat die klant u één keer voor betaalt, maar waar dat hij dan wel heel veel verkopen uithaalt? Omdat, in ons geval, dat is natuurlijk waarschijnlijk... Ja, dat is waarschijnlijk voor anderen zelfs... Maar ja, het is altijd toch... Je moet ook kijken naar de waarde die de klant uit uw product of dienst uithaalt. Mm-hmm. Om dan bijvoorbeeld zo een pakketprijs erop te plakken, dat hoeft niet per se een vertaling te zijn van uw aantal uren ook.
Er zijn er iemand, je moet gewoon je prijs berekenen en dan 20% erbij doen.
Ja, en ik heb ook eens gelezen...
Dat werkt ook, hè.
Je moet er naar streven dat 10% van de mensen die een aanvraag doet, zegt het is te duur.
Ja.
Dat is te goed.
Dat heb ik ook al gehoord. Als iedereen als iedereen uw offerte is aanvaard, dan zijn ze te goedkoop.
Ja, is dat. Ik wil wel nog even, misschien een belangrijke side note, want we zitten hier altijd met mensen te motiveren om, wordt te gauw wat duurder en verdien meer geld. Maar pas op, je ziet tegenwoordig veel mensen op social media streven naar een onrealistisch inkomen of je laten denken dat dat moet. En op LinkedIn, iemand die ik niet ken, Peggy van der Oude, had daar iets over geschreven. En ik vond dat supergoed, want vijf cijfers per maand verdienen, dat lijkt wel een maatstaf voor succes. Zoiets schreef zij, maar ze had het opgezocht. Het gemiddelde maandelijkse netto-inkomen in Vlaanderen van een gewone werknemer is ongeveer 1900 euro. Dus we moeten ons niet laten opjutten door van die pep talk over vijf cijfers. Als je geld genoeg verdient en vooral als je met je werk veel plezier hebt, dat je klanten hebt die je waarderen, dat je uitdagingen uit je werk had en kunt blijven bijleren.
Dat is ook rijkdom.
Dat is ook wel belangrijk. Maar als je heel bewust weet van dat gaat een opdracht zijn waar ik superveel plezier aan beleef, maar een budget is beperkt en komt bijvoorbeeld niet overeen met wat hij in gedachten had, kan dat plezier dan een doorslaggevende factor zijn? Ik denk van wel.
Ik denk het ook.
Ja.
Ik had ook daarover iets interessants. Iemand die een luisteraar, Geert Marks, een freelance software developer, die zei dat hij er altijd naar streeft dat hij zichzelf terugverdient voor zijn klanten. Je denkt met hen mee, maar als zij van u iets vragen waarvan dat je denkt dat is eigenlijk geldverspilling, dan ga je het dan ook eerlijk zeggen. Mm-hmm. En als jij zelf een idee hebt dat hen iets meer kost, maar wel super nuttig is, wat hen dan weer extra andere resultaten oplevert, dan ga je het ook zeggen. Dan gaan je klanten ook geneigd zijn om daar u te volgen. Dus ik vond dat een heel goede tip.
Ja.
Jezelf terugverdienbaar maken.
Dank u, Geert.
Nog iets dat we misschien ook wel moeten vermelden, los van uurprijs, pakketprijs, hoe dat je prijs ook bepaalt. Wij verdienen ook wel iets meer omdat we ons als creatieve freelancer voor een stuk in auteursrechten laten betalen. Dat is ook wel een tip voor andere copywriters, vormgevers, fotografen enzovoort. Hè.
Ja, eigenlijk iedereen die uniek werk maakt, hè, die dat is toch insteek. Ja.
En dat is wel interessant, hè, want auteursrecht wordt veel minder belast dan de gangbare facturen, waardoor dat je netto een hoger bedrag over heel wat creatieven weten wel van dat is iets, die auteursrechten. Maar normaal gezien is dat heel gedoe voor je klant. Die moet dan dat stukje auteursrechten moet die dan op een andere plek in de boekhouding steken en daar ook nog een keer zo een of andere voorheffing of zoiets op betalen.
Roerende voorheffing.
Dus die, echt waar, ik ben totaal slecht met administratie.
Maar ik hoor roerende voorheffing en ik denk...
Ik vlucht krijsend.
Nee.
Ik zou die moeite gewoon echt niet doen. Maar dankzij Creative Shelter, we moeten het toegeven, is dat gewoon super gemakkelijk.
Ja, die fungeren als een tussenpersoon. In feite, die nemen heel dat gedoe over. Ja. Werkt geweldig. En het is ook echt ontstaan. Allee, de initiatiefnemer ervan is een boekhouder die merkte dat zijn broer, die grafisch vormgever is, superveel geld liet liggen omdat hij zich niet in auteursrechten liet betalen. Dus ik vind dat ook wel een heel tof verhaal dat echt ontstaan is onder broers. De ene broer vond, allee, jij kunt toch echt veel meer geld verdienen. Maar ja, dat is zo'n gedoe.
Ja. Ik kan me zo voorstellen. Zo.
Ja. En zo is dat ontstaan.
Tarieven verhogen heb ik bijvoorbeeld eind vorig jaar gedaan. Het was ook wel eind vorig jaar medegedeeld. Het is nu natuurlijk een heel dankbaar moment. Ja, dankbaar klinkt zo raar, maar het is een goed moment, want het leven is duur en iedereen weet dat het duur is. Dus ik heb wel het gevoel, ik zou het anders precies meer willen uitleggen of zo. Terwijl dat heel gangbaar is. Ja, veel mensen verhogen jaarlijks hun tarieven ook. Ja.
Dus, het brood bij de bakker en een pak friet en dat wordt ook elk jaar duurder.
En de indexering van de lonen.
Maar wat is de handigste manier om daarover te communiceren? Over tarieven in het algemeen, over het verhogen? Wat zijn jullie trucjes?
Gewoon duidelijkheid. Niet rond de pot draaien, de klant duidelijkheid geven. Ja, met een nieuwe klant ook open en eerlijk en redelijk snel en meteen over je tarief te praten.
Maar dat hoeft niet, hè. Als het pakketprijs is, moet je niet over je tarief praten.
Nee, maar ja, of over de kostprijs praten. Dan is dat ook geen elephant die daar blijft in die room rondhangen.
Oh, vervelende elephant, echt.
Ja, dat is waar. Maar het is niet gemakkelijk, hè. In het begin stond ik daar ook zo te stotteren. Maar het wordt wel minder eng door het vaker te doen.
Bij nieuwe klanten vind ik het ook oké, ondertussen, om mijn uitgestreken gezicht een hoger bedrag te noemen dan bij bestaande klanten. Maar bij bestaande klanten prijzen verhogen.
Dat is moeilijk.
Dat is eng. Ja. Ik doe het wel. Ik doe dat wel 1 keer per jaar. Of als de samenwerking vernieuwd moet worden op een of andere manier, dan ga ik naar een hoger bedrag. Maar toch vaak nog te schoorvoetend naar mijn goesting. Zo.
Ja, of zo bijna vragen, is dat dan goed voor
u?
Ja, dat is niet nodig.
Eigenlijk moet je zeggen,
vanaf januari is mijn tarief X. Of zal een blog Y kosten? Zonder te vragen, oké. Maar ja, natuurlijk, eigenlijk moet je hun altijd ook wel de keuze laten. Als dat niet meer goed is voor jullie, laat dat weten. Dan is het,
dan weet ik dan het ook en dan stoppen.
Samenwerken.
Ja. Allee, anderzijds, als je die klanten dan, als je al langer voor hun werkt, je kent hun missie en hun product supergoed. Het feit dat zij u niet elke keer opnieuw moeten brieven,
precies,
is ook wel iets waard. Ja. En het feit dat je echt kunt meedenken over de zinvolste manier om iets te presenteren of zo.
Ja, voilà.
Dus, maar ik denk dat dat allemaal dingen zijn die je gemakkelijk uit het oog verliest, zo een keer dat je bezig bent.
Plus, je moet het niet verantwoorden. Wat jij daarnet zegt, Carleen, van bij de bakker, een brood kost zoveel. Punt. De internetprovider, die stuurt ook gewoon een mailje met een mededeling. Vanaf 1 januari betaalt je 10 euro per maand meer. Punt aan de lijn. Allee, ik zou dat eigenlijk ook meer zo moeten doen.
Telenet.
Be like Proximus, mogelijk. Maar ik maak er wel een punt van om dat dan echt mooi op tijd te doen. Zeker een maand op voorhand, het liefst langer. Zodanig dat de klant ook wel de optie heeft om, als ze het echt te veel vinden, om naar een andere uitweg te kijken.
Dus tot zover het verhogen van onze tarieven.
Even samenvatten misschien. Het is echt belangrijk dat je je bewustheid van je kosten, je reële kosten en de waarde van je werk. En aan de hand daarvan bepaal je je prijzen. Zonder bang te zijn dat je te duur gaat zijn om klanten te vinden. Daarnaast moet je bekijken wat is het interessantste en het comfortabelste voor jezelf om een uurtarief of een dagtarief te rekenen of je pakketprijzen gaat maken die de waarde van je werk weerspiegelen, los van het aantal uren dat je eraan besteedt. En dan communiceren, dat is een stokpaardje niet voor niets, maar het is ook gewoon zo, als je duidelijk daarover communiceert met je klanten en ze regelmatig durft verhogen zonder daar al te veel verantwoording aan te geven, dan ben je op de lange termijn beter af. Hoe moeilijk dat ook is, hè. Daarover communiceren.
Sans gêne.
Ja, sans gêne.
Dit was de podcast van Wat, ofwel Working Apart Together. Op ditiswat.be vind je ook een blog over dit onderwerp naast vele andere tips voor freelancers. Heb je zelf tips, aanvullingen of vragen?
Of als je een keer wilt je nieuwe tarief formuleren en dat oefenen op ons?
Laat het ons dan zeker weten via onze sociale media of stuur een mailtje naar hallo@ditiswat.be. Nog even een woordje van dank. Ruben Boisdin monteerde deze podcast en de muziek is van de ongeëvenaarde Gentse hiphopper Rick de Vick. Voor deze aflevering kregen we een duwtje in de rug van Creative Shelter.
Creative wie, denkt jij misschien? Creative Shelter. Wij zijn geen fans van cijfers, niemand van ons. Maar sinds we via hun factureren, gaat het een pak beter en zien we weer het bos door de bomen.
Yep, door hun facturatietool verdienen wij als creatieve freelancer tot gemiddeld 30% meer. Zalig.
Benieuwd hoe dat werkt? Wel, zij zorgen ervoor dat we gedeeltelijk in auteursrechten vergoed worden en dat we ook administratief in orde zijn. Win-win, gelijk we dan zeggen.
Ben jij ook een creatieve freelancer en klinkt meer verdienen best wel goed? Lees er meer over in onze blog op ditiswat.be. Je vindt daar ook een promocode waarmee je nog voordeliger start met Creative Shelter.